weet iemand daar achterin ook? Ik zeg niks. Oké. Dankjewel. Ik heb nog een PowerPoint erbij. Dan moet ik altijd even goed nadenken. Gaan we die ook te zien krijgen? Het thema is delen is vermenigvuldigen. Nou, eerst een vraag. Wie houdt er van rekenen? Van wiskunde? Oh, ik zie toch een paar vingers, maar een paar hoor. Ik zie Annette nu eigenlijk niet, hè? Die is er niet. Is Annette er niet bij? Nee, oh, dat is jammer. Want die zei dat ze rekenen een moeilijk vak vond, hè? Toen we bij elkaar waren. Die vond dat heel moeilijk. Sommigen, die zien het als lievelingsvak. En sommigen, ja, die hebben er echt een superhekel aan. Maar je moet het op school wel leren. Het is wel handig als je een beetje kan optellen, kan aftrekken, als je al boodschappen gaat doen. Optellen, aftrekken, dat gaat nog. Tot de 10, tot de 20, tot de 100 misschien. Maar dan delen, breuken of vermenigvuldigen, keersommen. Oh, hallo, nog moeilijker. Nou, ik heb één handige formule onthouden. Een rekenformule. Delen door een breuk, wie kent hem nog, is vermenigvuldigen met het omgekeerde van die breuk. Die moet je dan omkeren. Nou, heel ingewikkeld hoor. Rob, jij denkt, wat staat hier? Nou, ik moest een beetje denken aan deze formule bij het nadenken over de geschiedenis die we lezen in Johannes 6. Delen door breuken, breken, delen door breken is vermenigvuldigen. Nou, deze formule, die valt logisch te bewijzen, hè? Elke meester of juf zou dat moeten kunnen. Heel simpel, dit kan je echt, met stappen kun je uitleggen dat het echt klopt. Maar de geschiedenis die bekend staat als de vermenigvuldiging van het brood, die wonderlijke maaltijd daar aan het meer van Galilea, die is niet logisch. Die is niet te bewijzen. Hier gebeurt iets heel anders. Hier komt door dit wonder veel kracht vrij. Er wordt kracht uitgedeeld. Zei jij dat niet, Joyce? Er wordt kracht uitgedeeld. Zei jij dat niet toen we het met elkaar daarover hadden? Volgens mij zei jij dat. Ja, dat weet je niet meer. Nou, maakt niet uit, joh. Ik heb het onthouden en ik geef het maar door. En Jeanette vertelde ook al over trakteren. Dat maakt anderen blij. En je wordt er ook blij van als je iets krijgt. Breken, breuken, delen. Er komt meer als je breekt. Nou, in het Bijbelgedeelte wat we gelezen hebben, gaat Jezus breken. Gaat Jezus delen. Nog een test. Het is niet voor niks de Bijbelmaand, hè? Hoeveel keer komt dit wonderlijke verhaal brood en vis voor in het Nieuwe Testament? Wie zegt 2 keer? Ik wil graag vingers zien. Wie zegt het komt 2 keer voor in het Nieuwe Testament? Wie zegt nee, het komt 4 keer voor in het Nieuwe Testament? Ik zie een paar wijfelende vingers. Kom op, jongens. Wie zegt meer? Wie zegt minder? Weet je hoeveel keer het voorkomt? 5? 7 keer? 7? Ja, dat was voor mij ook een verrassing. Daarom vond ik het zo grappig. 7 keer wordt het verteld door de evangelisten. Matthäus vertelt 2 keer het verhaal. En dan gaan we optellen, hè? Marcus vertelt 2 keer het verhaal. Lucas vertelt het 1 keer. En Johannes vertelt het ook nog 1 keer. 2 keer. 7 keer. Een bijzonder aantal. Vol. De vertellers zijn er helemaal vol van. Het is een belangrijk verhaal. Het zijn ook twee verschillende momenten trouwens. In Matthäus en Marcus zie je dat er twee verschillende situaties waren. Maar wel datzelfde verhaal. Die wonderlijke gebeurtenis. Jezus heeft met zijn leerlingen drukke dagen gehad in Jeruzalem. Dat lees je in hoofdstuk 5. Nu is hij terug bij het meer van Galilea. En vanuit het dorpje Capernaum gaat Jezus de omgeving weer in. Hij doet veel tekenen en wonderen, lazen we. Vermoeiend werk. Al die mensen te woord staan. Al die gebrokenheid op je in laten werken. En de Heer wil met de leerlingen alleen zijn. Om uit te rusten, schrijft Marcus. Om zelf helemaal alleen te zijn, schrijft Matthäus. Om met hen samen te zijn, schrijft Lucas. En Johannes zegt dat Jezus op die rustige plek gaat zitten met zijn leerlingen. Hoe dan ook, ze varen eerst even het meer op om een rustig plekje te zoeken. Niet zo heel veel verderop, klein stukje varen maar. En Johannes schrijft daarbij, het loopt al tegen het paasfeest. De tijd gaat dringen. Jezus gaat met hen de berg op. En als ze samen in het gras zitten, want een leraar gaf zittend onderwijs, zien ze dat veel mensen hen over land zijn gevolgd. Zo ver waren ze dus niet uitgevaren. De mensen willen meer van hem zien. Maar willen ze ook meer van hem horen? Ze luisteren als Jezus zijn leerlingen les geeft over het koninkrijk van God. En Jezus herhaalt misschien wel de woorden uit de profeet Zacharia. De Heer wil het volk goed doen. Maar let op, houd vrede onder elkaar en spreek de waarheid. En terwijl Jezus les geeft, ziet hij de mensenmenigte groeien. Jezus kijkt naar al die mensen. Vol ontferming, zegt Marcus. Hij krijgt er als het ware een raar gevoel van in zijn maag. Zo is hij met de mensen begaan. Oei, de dag gaat snel. Het loopt al tegen het avondeten. En Jezus vraagt aan Filippus, waar kunnen we brood halen om al deze mensen eten te geven? Filippus kwam uit deze omgeving. Hij was daar geboren en getogen, dus hij kende het hier goed. Wellicht vroeg Jezus het daarom specifiek aan hem. Maar hij vraagt het ook met een andere reden. Hij wil hem en de anderen op de proef stellen. Hij weet zelf al wat hij gaat doen. Wonderlijk dat Johannes dat er specifiek bij vermeldt. De Heer weet wat de Vader van hem verwacht. Hij mag zijn goddelijke macht inzetten om te laten zien wat het betekent als je de Heer de regie over je leven laat. Voor de leerlingen een test. Zou hun geloof groot genoeg zijn om te zeggen, Heer, geeft u ze zelf te eten. Dat kunt u. Dat geloven we, daar vertrouwen we op. Dat hebben we immers gezien een poosje geleden in Kana. U voorzag daar de feestgangers van wijn. Een wijnwonder. U kunt ook een broodwonder doen. Wij lezen dat ook in onze Bijbel, in de schriften, in de Tenach. Daar staan de verhalen hoe u, God, via Mozes, manna uit de hemel gaf. Hoe u aan Elia de kracht gaf, zodat er voldoende meel in de pot bleef tijdens de hongersnood. Wij kennen de geschiedenis van Elisa, die 100 profeten van dezelfde gerstebroodjes voorzag. Allemaal gebeurtenissen die heenwijzen naar dat komende koninkrijk, naar de Messias die komen zou, naar het plan dat de Almachtige heel zorgvuldig uitrolt vanaf de belofte aan Adam en Eva. Maar nee, dat zegt Filippus niet. Filippus antwoordt niet vanuit geloof en vertrouwen, maar vanuit logisch denken. Dit kan nooit. Dit is niet logisch. We hebben sowieso niet genoeg geld. 200 denarii zou nog niet eens genoeg zijn. Nou, 1 denarii, dat krijg je voor één dag werken. Dus je zou hier meer dan een half jaar voor moeten werken om al deze mensen eten te geven. En dan zien ze een jongen staan met een lunchpakketje onder zijn arm. Dit is het enige wat we hebben, zeggen nu ook de andere discipelen. Laat de mensen gaan zitten, zegt Jezus. In groepen, volgens Lucas. Er waren 5000 mannen. Nou, dat is nog even wat anders dan 35, of hoeveel zijn het er daar in Drenthe? De vrouwen en kinderen niet meegerekend. En jullie kennen het vervolg, we hebben het net ook al gehoord. Die kleine jongen heeft 5 gerstebroodjes en 2 gezouten visjes bij zich. En we lezen dat Jezus dit kleine lunchpakketje aanneemt. Gerstebroodjes. Een armenmaal. Het minste van het minste. Maar voor de Heer is het genoeg. En hij spreekt de dankzegging, het dankgebed uit over deze broodjes en over die vis. Zoals bij een gewone maaltijd de gewoonte was. De Joodse gastheer opent de maaltijd door God te loven, te danken voor het eten en een zegen uit te spreken. Mooi dat we die gewoonte nog steeds hebben. In veel huizen wordt er nog een zegen gevraagd over het eten en gedankt voor de maaltijd. Toch? Er vallen een paar dingen op. Jezus kijkt op naar de Vader, 3 punten. Jezus maakt gebruik van wat er is. En de mensen zijn verbaasd. Ze geloven niet wat ze zien. Terwijl ze hem toch achterna gekomen zijn om te zien. Maar ze zijn opnieuw versteld. Jezus kijkt daarbij op naar de hemel. Naar de Vader. Hij weet wat hem te doen staat. Hij weet dat hij op dit moment mag laten zien dat hij gekomen is om overvloed te geven. Brood was een van de eerste levensbehoeften. Hij weet ook wat er over niet al te lange tijd staat te gebeuren. Hij is gekomen om alle mensen leven te geven. Te voorzien in jouw en mijn levensbehoeften, namelijk het eeuwige leven. In tegenstelling tot afbraak en de dood. Wat zijn we als mens op zoek naar hoe we een beter leven en een langer leven kunnen krijgen. Wat doet de wetenschap en de maatschappij haar best om dat voor elkaar te krijgen? Het is bijna paasfeest. Jezus weet het. Hij weet wat er dan gaat gebeuren. Maar hij is nog de enige. Op dit moment hangt de spanning in de lucht. Jezus kijkt omhoog. Vraagt Gods hulp, Gods kracht, Gods zegen. Zie het voor je. Jezus omringd door een stadion vol mensen. Hij staat op de middenstip met een klein jongetje naast hem. 1 lunchpakketje in zijn handen. En dan gaat hij 1 zo'n broodje breken. En hij breekt het doormidden. 1 wordt 2. 2 wordt 4. 4 wordt 6. Wordt 8. Wordt 16. Wordt meer. Het wordt vermenigvuldigd. Jezus breekt en deelt en het houdt niet op. Er is overvloed. Er is over. 12 manden vol. Wat een wonder. Wat onlogisch. Breken, delen, vermenigvuldigen. En de leerlingen dachten zoveel mensen te eten geven. Dat kan nooit. En ze kijken dus naar beneden. Naar de omstandigheden. Maar Jezus kent zijn Vader in de hemel. Hij kijkt naar boven en ziet wat wel kan. Hoe is dat voor jou en voor mij? Iets om over na te denken. Kijk ik in alle omstandigheden eerst naar boven? Vouw ik eerst mijn handen en roep ik de levende God aan? Het tweede, Jezus maakt gebruik van wat er is. Hij tovert niet iets uit de hemel. Het is geen toveren, al lijkt het er wel een beetje op. Nee, God werkt met mensen samen. Hij vraagt aan mensen, wat heb jij te geven? Wat heb jij uit te delen? Wat kun je weggeven? En dat zegent hij. En dat kan veel meer worden dan wij denken. Kijk maar naar dat jongetje. Hij wilde zijn lunchpakketje niet voor zichzelf houden. Als je iets aan God geeft, mag je vertrouwen dat hij je niet met lege handen laat staan. Zelfs als je denkt, ik stel niks voor, ik kan ook niks. Dan zegt de Heer, geef het maar aan mij, ik kan het gebruiken. Als je deelt van alles wat je maar delen kunt, dan ontvang je zelfs terug. Hier en nu blijde gezichten en vrede in je hart. Maar ook, zo verzamel je de grootste schat in de hemel. Het groeit aan op je tegoed bij hem. Ook iets om over na te denken. Wat geef jij? En de mensen verbazen zich opnieuw. De mensen waren Jezus gaan volgen vanwege zijn tekenen en wonderen. Ze hadden dus al wel wat gezien en gehoord. Maar wat worden ze weer verrast door wat hij nu weer doet. En het is spectaculair. Wij zouden ook vol verbazing staan te kijken. Maar Jezus ziet dat de mensen een onverzadigbare honger hebben. En na dit wonder willen ze meer. Ze willen meer zien van hem. Meer tekenen en wonderen. Meer in het dagelijks leven. Meer in het hier en nu. Hij moet onze koning worden. En ze willen hem grijpen. Maar dat is niet waar Jezus voor gekomen is. Niet op deze manier. Niet een aardse koning. Nee, zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dit meer is Jezus niet komen brengen. Ook iets om tot je door te laten dringen. Wat verlangen wij als we zeggen, meer tekenen, meer wonderen van de geest, meer genezing, meer voorspoed, meer zegen voor dit aardse leven hier en nu. Jezus stuurt de mensen weg en trekt zich terug in de stilte. Zouden de mensen er iets van begrepen hebben? Zouden de mensen begrijpen dat Jezus zegt, geef je over aan mij. Geef je leven aan mij. Ik kan meer van mijzelf in jou maken. Meer kracht, meer heiliging, meer vrede in je hart. En ik wil dat ook. Ik wil jouw leven in overvloed geven. Leven met een hoofdletter. Als je mij volgt, zul je het eeuwige leven ontvangen. Want dan zul je leven, ook al zul je op een dag dit aardse leven moeten verlaten en sterven. En dat kan ik garanderen, zegt Jezus, omdat ik mijn leven ga geven. Het is kort voor het Joodse Pascha. Nog even. Dan denken jullie allemaal terug aan die bevrijding uit Egypte. Aan de verlossing uit de slavernij. Weet je nog? En ook toen kregen jullie al een voorproefje op dat beloofde land. Met goed eten en drinken in overvloed. Het manna op jullie reis door de woestijn. Maar helaas, de mensen begrijpen er nog weinig van. Als de menigte hem de volgende dag toch weer opzoekt om nieuwe wonderen te zien. Ja, echt. Ze vragen, doe het nog een keer. Dan zullen we in u gaan geloven. Vers 30. Dan probeert de Heer hen te laten begrijpen wat het betekent als hij zegt, ik ben het levende brood. Ik deel mijzelf uit. Ik laat mij breken om zo te vermenigvuldigen wat er in mij te vinden is. En dan herinneren ze nog wel die geschiedenis van Mozes. Rob las het zo mooi voor. Jezus legt het geduldig uit. Niet Mozes, maar mijn Vader in de hemel gaf toen ook het manna in de woestijn om de reis vol te kunnen houden. Het is mijn Vader in de hemel die jullie nu het ware brood zichtbaar uit de hemel geeft. Begrijpen jij en ik het? Nog iets om over na te denken. Elke keer als we het avondmaal vieren, ons paasfeest, dan denken wij terug aan de dag dat het hemelse brood gebroken werd. Voor jou, voor mij. Wat een liefde. Iedereen die bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Ik begon met die stelling, delen is vermenigvuldigen. Hoe kun jij de liefde van Jezus, dit levende brood, uitdelen? Om zo mee te doen in die grote opdracht, mensen te eten te geven met het brood dat leven geeft voor altijd, eeuwig leven. Jezus wacht niet met terugkomen omdat hij treuzelt, maar hij wil dat er niemand verloren gaat. En daarom lijkt het wel lang te duren. Maar tot die tijd, deel maar uit. Woorden en daden van eeuwig leven. En ook al is het maar weinig wat je geven kunt, God kan er heel veel van maken. Goede woorden, troost, voor iemand bidden. Al die dingen kunnen iets in gang zetten. Want iedereen zoekt naar liefde. Zullen wij dat lied samen zingen? Opwekking 680.